De schriftlezing voor deze morgen is uit de profetieën van Jeremia, hoofdstuk 31, de versen 2 tot en met 20. Wij noemden nu Jeremia 31, de versen 2 tot en met 20.
Zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik henen ging om hem tot rust te brengen. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Ik zal u wederbouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Gij zult weder versierd zijn met uw trommelen en uitgaan met een rij der spelenden. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten, want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen: maakt u lieden op en laat ons opgaan naar Sion, tot den Heere onze God. Want zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen, doet het horen, lof zingt en zegt: o Heere, behoud en uw volk, het overblijfsel van Israël. Ziet, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Hoort des Heeren woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn, en zegt: hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht en hij heeft hem verlost uit de hand desgenen die sterker was dan hij. Die zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heeren goed, tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. En hun ziel zal zijn als een gewapende hof, en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in de rij, daartoe de jongelingen en de ouden tezamen. Want ik zal hun liederouw in vrolijkheid veranderen en zal hen troosten en zal hen verblijden naar hun droefenis. En ik zal de ziel der priesteren met vettigheid dronken maken, en mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere, want zij zullen uit des vijandsland wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere, want uw kinderen zullen wederkomen tot een landpalen. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende: gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtig geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere mijn God. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad, en nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijn jeugd gedragen heb. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere.
Het woord van God, gemeente, dat we u deze morgen aan het slot van dit kerstfeest wensen te bedienen, vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het tweede hoofdstuk, de versen 16 tot en met 18. Matteüs 2, de versen 16 tot en met 18. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. En enigen afgezonden hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd dien hij van de wijzen naastiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. In hoofdstuk 12 van het boek der Openbaring, gemeente, vertelt Johannes hoe in een visioen hem getoond werd een vrouw die zojuist een mannelijk zaad had doen geboren worden. Maar zodra deze vrouw haar kind heeft gebaard, dan ziet Johannes hoe een geweldige draak gereed staat om dat kind te verslinden. Wat Johannes toen aanschouwde herinnert ons wel heel sterk aan de geschiedenis die vanmorgen vanuit onze tekst onze aandacht vraagt. Wanneer de Heere Jezus als het zaad van de vrouw nog maar nauwelijks het levenslicht heeft aanschouwd, dan staat in de wrede Herodes de draak gereed om dat kind te verslinden. Om er zeker van te zijn dat de geboren koning der Joden, van wie de wijzen hem zijn komen vertellen, zal worden omgebracht, laat Herodes een vreselijk bloedbad aanrichten, waarbij alle kinderen van 2 jaar en daaronder in Bethlehem en hun omgeving worden gedood door het zwaard. En ook die aangrijpende gebeurtenis behoort bij het kerstevangelie. Matteüs plaatst ons deze gebeurtenis in het licht van de schriften. En welke machtige boodschap komt daarin dan tot ons? Vanmorgen als nabetrachting op het kerstfeest willen wij naar deze boodschap samen gaan luisteren. En we spreken dan tot u over de geboren Christus en de kindermoord van Bethlehem. En we zien ten eerste hoe de kracht van Satan zich openbaart. Ten tweede hoe de profetie wordt vervuld. En ten derde hoe de genadeheerlijkheid van Christus uitstraalt. Dus de geboren Christus en de kindermoord van Bethlehem. En we zien hoe de kracht van Satan zich openbaart, de profetie wordt vervuld en de genadeheerlijkheid van Christus uitstraalt. Onze tekst brengt ons vanmorgen in aanraking met een woedende Herodes. Wat we uit de gewijde en vooral wat we uit de ongewijde geschiedenis van Herodes weten, stelt hem bepaald niet in een gunstig daglicht. Het is nu ongeveer 30 jaar geleden dat hij zich van de troon meester heeft weten te maken. En al die tijd, dan heeft hij, ondanks dat hij bij allen gehaat is, zich weten te handhaven. Zijn macht schittert met pracht en met praal, maar berust op onrecht en geweld. Hij is een tiran, een dwingeland, een valsaard, een wreedaard. Eigenzuchtig, eerzuchtig denkt hij alleen maar aan eigenbelangen. Achterdochtig als hij is, vreest hij voortdurend dat er een aanslag tegen hem beraamd wordt. En wie hem daarbij ook maar enigermate voor de voeten loopt, die wordt meedogenloos uit de weg geraakt. Zelfs zijn eigen vrouw en zijn kinderen ontziet hij daarbij niet. Flavius Josephus, Een bekend geschiedschrijver van die tijd noemt hem beestachtig vreemd. En wanneer deze Herodes van de wijzen heeft gehoord dat een koning der Joden is geboren, dan komt zijn afgunst en zijn sluwheid op echt duivelse wijze openbaar. Onder het voorwendsel dat ook hij wilde gaan om te aanbidden, had hij de wijzen die hij na de informatie van de schriftgeleerden de weg naar Bethlehem wees, met alle nadruk op het hart gebonden, dat zodra zij dat geboren kind der Joden gevonden hadden, dat zij bij hem langs zouden komen op de terugweg om te zeggen waar dat koningskind te vinden was. In werkelijkheid bedoelt hij helemaal niet om dat kind te gaan aanbidden, maar om het op deze laffe, op de gemene manier, om het te doden. We lezen niet van de wijzen dat zij de koning toezegden wat deze met zoveel nadruk van hen vroeg. Matthäus zegt alleen maar dat zij de koning hoorden. Hoe het zij, God zelf zorgt ervoor dat de boze opzet van Herodes niet gelukt en dat zijn wens niet in vervulling gaat. In de droom ontvangen de wijzen een openbaring waarin zij door God vermaand worden om niet naar Herodes terug te gaan. En daarop keren zij zonder bij Herodes langs te gaan via een andere weg terug naar hun land. Wanneer Herodes tevergeefs wacht op de terugkeer van de wijzen en hij uit de lange tijd die voorbij gaat wel tot het inzicht en tot de conclusie moet komen dat die wijzen in het geheel niet zullen terugkeren en zich niet houden aan hetgeen dat hij met zoveel nadruk hen gevraagd heeft, dan raakt hij helemaal buiten zichzelf van woede en van heid. Als Herodes zag, zo lezen we, dat hij van de wijzen bedrogen was, werd hij zeer toornig. En niet wetend dat niet alleen de wijzen, maar ook Jozef in de droom een goddelijke openbaring heeft ontvangen, waarin hem de opdracht werd gegeven om met het kindeke en zijn moeder te vluchten naar Egypte, laat Herodes zijn soldaten naar Bethlehem gaan met de opdracht om daar alle kinderen van 2 jaar en daaronder om die te doden door het zwaard. Uit de leeftijd die hier genoemd wordt, zouden we misschien kunnen opmaken dat de Heer Jezus toen ongeveer 2 jaar oud moet zijn geweest. Er zijn echter aanwijzingen die ons reden geven om te stellen dat de Heer Jezus toen niet ouder was dan ongeveer 2 maanden. Maar Herodes wil zeker zijn van zijn zaak. En daarom, hij neemt het niet zo krap met die leeftijdsgrens, met de tijd. Hoewel hij vanuit de boodschap van de wijzen daar een nauwkeurig onderzoek naar heeft laten instellen. Hij die er niet tegenop zag om zijn eigen kinderen te vermoorden, zou hij er enige gewetenswroeging over hebben, of daar in Bethlehem nu wat meer kinderen omkomen dan naar zijn boze opzet beslist noodzakelijk is. Hij ziet er niet in het minst tegenop om die leeftijdsgrens van 2 maanden, om die te verruimen tot 2 jaar. Dan is hij er in ieder geval zeker van dat dat geboren koningskind, dat eventueel een bedreiging voor zijn troon zou kunnen betekenen, dat dat er dan ook zeker bij is. En als we denken aan de verschrikkelijke slachtpartij die daarvan het gevolg is. Wat een boosheid. Wat een verdorvenheid van de mens komt daarin openbaar. Want het is een mens. Een mens als u en ik. Die gruwelijke wreedheid bedrijft. Om jonge kleine kinderen uit de armen van hun huilende moeders weg te rukken.
en ze zonder enige vorm van pardon te doorsteken met het zwaard. Hoe ontzaglijk diep zinkt de weg de mens die van God is afgevallen. Weg in de zonde en in de ongerechtigheid. Alleen maar om zichzelf te handhaven. Laat hij de laatste, de gemeenste middelen niet ongebruikt. En achter die boosheid, achter die verdorvenheid van de mens, daar is de macht van de Satan. Van de grote draak uit de afgrond. Welke verschrikkelijke verwoestingen weet de Satan aan te richten. In de schone, in de heerlijke schepping van God. Wat daar in Bethlehem plaatsvindt, waar die kinderen zo wreed worden vermoord, hoe erg het ook is. Het is nog maar een heel klein onderdeeltje. Van al het leed en van al het verdriet. Dat sinds het ontzaglijke feit van de zondeval in deze wereld doorleden en doorstreden wordt. Wat is ook de wereld waarin wij vandaag leven? Vol van leed, vol van verdriet. Terwijl wij op dit kerstfeest in vele opzichten door weelde en door overvloed worden omringd. Wat zijn er in andere plaatsen in de wereld? Denk aan Ethiopië, waarvoor we gisteren ons offer hebben gebracht. Denk aan Oeganda. Denk aan Cambodja, aan El Salvador en aan zoveel andere plaatsen in deze wereld waar ook nu, vandaag, kleine, jonge kinderen sterven van honger, van armoede, van allerlei andere ellende. Denk aan de gruwelijke moord op de ongeboren kinderen in onze tijd. En als we daaraan denken, is het dan niet te verstaan dat het wel eens gezegd wordt, is er nog wel een God? Bestaat er nog wel een God door wie deze wereld wordt geleid en bestuurd? Is er en bestaat er wel een God die tot redding en tot behoud van deze wereld zijn zoon heeft gegeven? Hoe is dat wat daar door Herodes in Bethlehem gebeurt? En wat er vandaag in deze wereld gebeurt. Hoe is dat te rijmen met wat God in Jezus Christus, in zijn enig geboren zoon, tot behoud van deze wereld heeft gegeven? Gemeente, wij mogen God nooit de schuld geven van dat hij de oorzaak zou zijn. Van al dat ontzaglijke dat er in deze wereld is. Zoals God de wereld, de mensheid heeft geschapen. Zo was deze God. Maar het is de Satan, naar wie wij in ongehoorzaamheid tegenover God geluisterd hebben, en naar wie wij nog telkens weer opnieuw luisteren, die het schone en het mooie van God in zijn schepping kapot maakt en verwoest. En het is niet alleen het scheppingswerk van God, maar het is nog veel meer het heil. Het heilswerk van God. Wat de Satan zoekt te vernielen en te verwoesten. En dat vooral wordt in de kindermoord van Bethlehem openbaar. Want laten we het niet vergeten, die Herodes. Die de opdracht geeft tot die kindermoord. Hij is een Idumeër. Dat wil zeggen, hij is een Edomiet. Hij is een nakomeling van Esau. En welk een geweldige strijd is er van oude tijden af tussen Jacob en Esau geweest. Al vanaf het moment dat die twee kinderen als tweelingbroers geboren werden, was die strijd er. En in hun nakomelingen dan zet die strijd zich voort door heel het Oude Testament heen. Als Israël, het volk van Jacob, op het punt staat om het heilige land binnen te trekken, dan is het Edom, het volk van Esau, dat hen dit op vijandige wijze belet. Als David, het kind van Jacob, moet vluchten voor Saul, dan is het Doeg, de Edomiet, het Esau's kind, dat hem op een lage, gemene manier verraadt. Als Jeruzalem later verwoest wordt, dan zijn het met name de Edomieten die daar leedvermaak over hebben. En die wat er van Israël nog over is, zoeken te roven en te plunderen. Achter die strijd tussen Jacob en Esau, tussen Jacobs nakomelingen en Esau's nakomelingen, daar is nog een veel geweldiger strijd. De strijd die door God zelf na de zondeval is aangekondigd. De strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. En het is hier het slangenzaad in Herodes, de Edomiet, de nakomeling van Esau. Die hier wel op een bitter felle wijze zich keert. Tegen hem die God als het zaad van de vrouw uit Jacob heeft toen geboren worden. Dan wanneer God zijn zoon uit Jacob doet geboren worden. Om in hem zijn heilswerk te volbrengen. En om zo zijn beloften werkelijkheid te maken. En het heil dat hij aan Jacob heeft toegezegd. Om dat te schenken. Dan is het slangenzaad. Dat. Waar het kan en hoe het maar kan en hoe het maar mogelijk is. Zoek tegen de hand. Waar God de ster in Jacob op heeft doen gaan. En waar hij de koning uit het huis van David in Bethlehem heeft doen geboren worden. Daar is het in Herodes de draak uit de afgrond. Die dat heil van God zoekt te verijden. En nog gemeente, nog is het de Satan. Die het heil wat God in Christus heeft geopenbaard probeert te niet te doen. Ook wanneer dat kind dat uit de vrouw geboren is, door God is weggerukt, dan geeft de draak de strijd nog niet op. In Openbaringen 12 wordt het ons gezegd, en de draak vergrimde zich op de vrouw. En ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar geslacht die Gods geboden bewaren. En die het getuigenis van Jezus Christus hebben. Als u gelooft in het heil van de Heer Jezus Christus. In het heil dat God op kerstfeest heeft geopenbaard. En als u werkelijk uit dat heil leeft. Dan moet u wel rekenen op de aanvallen van de Satan. Dan laat de draak u in deze wereld niet ongemoeid. Waar God zijn zoon Emmanuel heeft ingebracht in deze wereld. Daar is het de Satan. De slang die al meer uitgroeit tot een draak. Die niet alleen het scheppingswerk. Maar die ook het heilswerk van God dat in die geboren Christus is gegrond en gefundeerd, probeert te verwoesten en te niet te doen. En toch gemeente, ook in deze geschiedenis, dan klinkt de boodschap van de verlossing ons tegen. Nadenkend over de geboren Christus en de kindermoord van Bethlehem, dan laat Matthäus ons weten hoe hier niet alleen de kracht van Satan zich openbaart, maar hoe hier ook de profetie wordt vervuld. Na het vermelden van dat verschrikkelijke wat daar in Bethlehem plaatsvindt, dan schrijft Matthäus in onze tekst, toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, er is een stem gehoord en Rama, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en weigerde getroost te worden, omdat zij niet zijn. In de profetie van Jeremia, hier door Matthäus als vervuld aangewezen, wordt gesproken over Rachel. En u kent Rachel. En wat heeft met name deze vrouw een intens verdriet gehad over kinderen. Eerst was er in haar leven het grote verdriet over het haar ontbreken van kinderen. Door afgunst gedreven dan benijdt ze haar zuster Lea, omdat deze in tegenstelling tot haar Jacob wel kinderen doet geboren worden. En de wanhoop nabij, dan zegt ze tegen Jacob: geef mij kinderen of niet, zo ben ik dol. Zonder kinderen had het leven voor haar geen waarde en geen zin meer. En zo klaagt, weent en kermt Rachel en weigert zich te laten troosten vanwege het missen van kinderen. God is goed voor deze vrouw. Hij geeft haar toch een zoon, Jozef. En een ogenblik dan schijnt de stroom van Rachels tranen gedroogd te worden. Ze heeft nu een eigen kind. En de stille glimlach keert als het ware weer terug op haar gelaat. Maar de vreugde duurt niet zo lang. Jozef is waarschijnlijk geboren aan het einde van Jacobs verblijf in Paddan-Aram. Jacob trekt op. Hij gaat terug naar het heilige land. Opnieuw is Rachel in verwachting. Een tweede zoon zal haar geboren worden. En nu, zo denkt ze, nu zal al haar smaadheid van haar worden weggenomen. Maar eer het einde en het doel van de reis is bereikt, wanneer de karavaan van Jacob tussen Efrata en Bethel is aangekomen, dan sterft Rachel. Weliswaar wordt het tweede kind haar geboren, maar zij verliest daarbij het leven. En terwijl haar ziel van haar uitgaat, dan noemt ze nog de naam van haar kind. Ben-Oni, zoon van mijn smart. En opnieuw klaagt, weent en kermt Rachel over haar kinderen. En wil zij zich niet laten troosten. Nu over het in diepe smart geboren worden van haar kinderen. En die Rachel, die zoveel verdriet had over haar kinderen, hoorde Jeremia in zijn dagen opnieuw luide klagen, wenen en karmen. Toen vanwege het weggevoerd worden van haar kinderen. Vanwege de wegvoering van het volk in ballingschap. En dat zowel van Juda als van Israël. Van beide rijken kan Rachel, juist in hun verscheurdheid, als stammoeder worden aangewezen. Rachel was de moeder van Jozef. En via Jozef ook de moeder van Manasse en van Efraïm, waarbij Efraïm als de grootste stam het 10-stammenrijk vertegenwoordigde. Rachel was ook de moeder van Benjamin, die als een niet onbelangrijke stam het 2-stammenrijk vertegenwoordigde. En vanwege hun zonden werden de rijken van haar beide zonen, en van Jozef, en van Benjamin, door de wereldmachten van Babel en van Assyrië weggevoerd in ballingschap. Ook de hier genoemde plaatsnaam Rama wijst daarop. Rama lag namelijk precies op de grens van beide rijken. Het was de plaats waar zowel Babel als Assyrië de door hen overwonnen volken samenbrachten, als in een soort concentratiekamp, van waar ze dan verder werden gedeporteerd. En Rachel herrijst hier uit haar graf. En staande op de ramenhoogte, dan verheft ze luide haar stem in geklaag, in geween en in gekerm. nu vanwege haar kinderen die ten ondergang van haar worden weggerukt en die ten dode toe van haar worden weggeleid. Onzegbaar, ontroostbaar is haar verdriet, want zij, de kinderen, haar kinderen, zijn er niet. En dat wat Jeremia toen hoorde, dat ziet Matthäus hier vervuld. Na het vermelden van de kindermoord van Bethlehem, dan schrijft hij, toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia. Het treft ons dat Matthäus hier niet dezelfde formule gebruikt die hij doorgaans bezigt wanneer hij een schriftwoord uit het Oude Testament als vervuld aanhaalt. Doorgaans schrijft hij dan, dit is geschied opdat vervuld zou worden. Dat wijst op een verdergaand, op een voortgaand vervuld worden van de Heer. Maar hier zegt hij, toen is vervuld geworden. Dat wijst op een directe vervulling. Wat Rachel eens deed wenen, eerst over het haar ontbreken van haar kinderen. En later over het in smart geboren worden van haar kinderen. En wat haar later in de dagen van Jeremia deed wenen over het weggevoerd worden van haar kinderen. Dat bereikt nu zijn hoogtepunt in het wenen van de moeders van Rachel. In het wenen van de moeders van de kinderen van Bethlehem. Over het gedood worden van haar kinderen. Dat het moordenswaard van Herodes. Dat is het wat de Rachels van Bethlehem schijnbaar voor altijd hun kinderen doet verliezen. Door de dood wat aan hun kinderen voorgoed schijnbaar een einde gemaakt. Wanneer jonge kinderlevens zo koelbloedig worden afgesneden. Wat voor hoop. Wat voor verwachting blijft er dan nog over? Dan geldt toch ten volle dat ze er niet meer zijn. En vandaar die luide stem, vandaar dat geklaag, dat geween en dat vele gekerm. De woorden worden opgestapeld om het schijnbaar wanhopige en het intens verdrietige van wat hier gebeurt te onderstrepen. En toch, juist door de manier waarop Matthäus deze gruwelijke gebeurtenis plaatst in het licht van de profetie. In het licht van Gods heilsopenbaring. Dan wordt bij de ingrijpende machtsontplooiing van de draak uit de afgrond hier toch niet zijn overwinning verkondigd. Integendeel. Die aangrijpende woorden van Jeremia aangaande het wenen van Rachel, hier door Matthäus als vervuld aangewezen, die staan niet in het kader van een somber en een droef bericht, die het verdrietige van die gebeurtenis onderstreept. Dat moet u dus goed gaan lezen in Jeremia 31. Daar staan ze. Ze staan in Jeremia 31. Een van de heerlijkste hoofdstukken uit heel het boek van Jeremia. Ze staan in een boek, ze staan in een hoofdstuk dat vol is van rijke en van heerlijke beloften aan het adres van een zondig en een schuldig volk. Wanneer die klagende, die kermende, die wenende Rachel, die het luide uitroept in smart vanwege haar kinderen, als die Rachel in Jeremia 31 sprekende wordt ingevoerd, dan wordt niet tegen die vrouw gezegd en huil nu maar. Ween nu maar, klaag nu maar en kerm nu maar. Laat nu maar je luide jammerklachten horen. Integendeel. Niemand minder dan de Heere zelf zegt het tegen die wenende Rachel. Bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen. Dus niet huil nu maar door, maar hou ermee op. Wees niet zo ongetrouwd en wees niet langer zo verdrietig, want er is loon voor uw arbeid. Meer nog dan destijds Jacob, de naam Ben-Oni, zoon van mijn smart, veranderde in Benjamin, zoon van de rechterhand, om Rachel in haar stervensverdriet te steunen en te sterken. Dan zegt de Heere Heer zelf tegen die wenende Rachel: ween nu niet langer, want er is verwachting voor uw kinderen, verwachting voor uw nakomelingen waarover gij weet, want zij zullen wederkeren naar hun landpaard. En wat houdt dat nu in? Hier ten aanzien van die kinderen die daar in Bethlehem door het zwaard van Herodes worden vermoord. Betekent dat dit? Dat die kinderen op grond daarvan allemaal behouden zijn? En dat die kinderen direct bij hun sterven naar de hemel zijn gegaan? En dat daarom die moeders van Bethlehem niet meer hoefden te treuren en niet meer hoefden te wenen? Zo wordt het wel eens gezegd. Die verklaring wordt wel gegeven. Ook wordt wel gewezen op de onschuld van die kinderen. En zeker naar de mens gerekend, dan waren die kinderen ook schuldig. Van kinderen van 2 jaar en daaronder kun je toch niet zeggen dat ze zich ergens schuldig aan hebben gemaakt. En als zulke kinderen iets verkeerds doen, dan doen ze toch in hun kinderlijke onschuld, in hun kinderlijke onnozelheid. En toch, gemeente, zo mogen wij niet denken. En zo mogen wij niet spreken. Ook van die kinderen van Bethlehem gold wat geldt van ons en van onze kinderen. Dat zij vanwege de zonde waarin zij ontvangen en geboren zijn, schuldig staan tegenover God. En daarom is het ook van Gods kant niet onrechtvaardig wat deze kinderen overkomt. Evenmin als wij in soortgelijke omstandigheden en in soortgelijke situaties God ooit van onrecht mogen beschuldigen. Moeten wij het dan doen zoals Rome doet? Die stelt dat deze kinderen van Bethlehem de eerste christenmartelaren van het Nieuwe Testament zijn geweest. Die gedoopt werden in het bloed van Jezus. En dat ze daarom behouden zijn geworden. Daar geeft de Bijbel ook geen grond voor. Er zijn ook nog wel andere verklaringen. En die zeggen dat God die moeders van Bethlehem en in die kinderen en in die moeders Bethlehem zelf heeft gestraft. Omdat ze ja zich wel verwonderden over de geboorte van de zaligmaker wat door de herders hen was verteld. Maar ze toch tot die geboren zaligmaker niet kwamen. Gemeente, wij moeten juist bij deze geschiedenis van de kindermoord, dan moeten we voor 1 ding geweldig goed oppassen. En dat is dat we niet bij de kinderen van Bethlehem blijven staan, waarbij we het kind van Bethlehem vergeten. Want als het erop aankomt, dan gaat het helemaal niet om die kinderen van Bethlehem, of zij nu wel behouden zijn of niet behouden zijn, of ze nu wel in de hemel zijn gekomen of niet in de hemel zijn gekomen. Maar het gaat om Jezus Christus, om het kind dat God heeft gegeven. Tegenover de ontzaglijke werkelijkheid van de zonde. Tegenover het verwoestend werk van de Satan. En tegenover al het leed en al het verdriet dat er in deze wereld is. Dan is er in ons mensen nooit enige troost te vinden. Als het van die kant zou moeten komen, dan zou het niet alleen voor Rachel ten opzichte van haar kinderen, maar ook voor ons en voor onze kinderen ten enenmale uitgesloten zijn om nog maar enige gegronde hoop en enige gegronde verwachting te mogen koesteren. Maar waar van onze kant geen enkele gegronde hoop en geen enkele gegronde verwachting is, daar mogen we toch, hoe onwaardig we dan ook zijn, daar mogen we alle hoop en alle verwachting hebben, mits die maar gericht is op het kind dat God gegeven heeft. Dat hij, de Heere Jezus, niet door de soldaten van Herodes wordt gedood, dat hij niet met de andere kinderen wordt omgebracht, dat hij gespaard blijft. Het schijnt u misschien een gunst toe die de Vader hem daarin bewijst. Het is helemaal niet het geval. Hij wordt hier als kind van Bethlehem voor Herodes gespaard. Maar het is opdat hij straks voor een andere Herodes, die toch wezenlijk dezelfde is, zal worden gesteld. Wanneer hij dan de zonden van de kinderen van Jacob en van Rachel en het oordeel over de zonden van deze kinderen, van al de kinderen van Jacob, wanneer hij deze draagt. En op die manier moeten wij deze geschiedenis leren lezen. Niet zo mogen wij dat wenen van Rachel aanhoren, dat wij op een gelijke manier als Rachel dat doet met haar mee gaan wenen. Niet zo mogen wij tegenover het leed en het verdriet dat er in deze wereld is staan. Heel opmerkelijk. In Jeremia 31. Daar is behalve over het wenen van Rachel, is daar ook nog sprake over een ander wenen. Een wenen dat God bewerkt. Wanneer hij zegt, zij zullen komen met geween. En met smekingen zal ik ze voeren. Niet tot het wenen van Rachel, maar tot dat wenen moet het bij ons komen. Niet de droefheid van de wereld, zoals die in de wereld gebruikelijk is, mag onze droefheid zijn. Maar de droefheid naar God, die naar de wil van God is. Die God zelf bewerkt, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Wij moeten tot onszelf komen. Dat wil zeggen, wij die Jacobs kinderen zijn. Wij moeten leren verstaan wat wij vanwege onze zonden met onze kinderen voor God verdiend hebben. Beseffen we dit? Dat kunnen wij ook als ouders soms in vele opzichten en om verschillende redenen, wat kunnen wij een groot verdriet hebben over onze kinderen. Maar is dat wat ons het meest verdrietig maakt? Dat onze kinderen met ons en dat wij met onze kinderen, dat wij zondaren zijn voor God. Niet het wenen van Rachel is de Heere wel behagelijk. Maar wel wanneer we leren wenen als de zoon van Rachel. Als we leren wenen als het bekeerde Efraïm. En we het voor het aangezicht van den Heere leren beleiden. Gij hebt mij getucht. En ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer me. Want dan zal ik bekeerd zijn. Want gij zijt de Heere mijn God. Zekerlijk nadat ik bekeerd ben heb ik berouw gehad. En nadat ik mezelf een bekend gemaakt ben heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Als we zo de geschiedenis van de kindermoord van Bethlehem leren lezen, dan mogen we ook zien hoe nu in die geboren Christus en in die kindermoord van Bethlehem, hoe nu van hem, van de Heer Jezus, de genade heerlijkheid uitstraalt. En nu denk ik nog weer even aan die profetie van Jeremia 31. En dan met name aan het kader waarin die profetie staat. Dat is niet in een somber en in een droef kader. Maar dat is in het kader van de meest rijke en de meest heerlijke vertroosting. En dat alles vanwege de genade heerlijkheid van de Heer Jezus alleen. Zo even zeiden we reeds dat dit kind wordt gespaard bij de kindermoord van Bethlehem. Dat is niet een gunst die de vader hem bewijst. Maar het is opdat hij naar de opdracht van zijn vader zijn borgwerk ten einde toe zal volbrengen. Door de gruwelijke handelwijze van Herodes heen. Dan leidt God de weg van dit kind naar Egypte. Opdat naar Matthäus voorafgaande aan onze tekst ons laat weten, opdat die andere profetie uit Hosea, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, aan hem bevestigd zal worden. Als kind wordt hij hier in Bethlehem gespaard. maar het is opdat straks als zoon het oordeel over Jacob en over Jacobs kinderen ten volle aan hem voltrokken zal worden. En met dat oordeel beladen wordt hij gesteld voor die andere Herodes, die hem met de bitterste hoon en de bitterste smaad overlaat, hem, de koning van Israël. En die met de andere rechters, waarvoor de Heer Jezus gesteld wordt, er dan mede de oorzaak van is dat hij tot de kruisdood wordt verwezen. En dan is het heilige, het zondeloze kind van Bethlehem, dat op de meest verschrikkelijke manier terechtkomt in de macht van de draak uit de afgrond. En toch nee, niet door onbewust als kind door de soldaten van Herodes te worden omgebracht, maar door welbewust als volwassen zoon zijn leven te geven ten offer aan het kruis van Golgotha. Zo verslaat hij de draak, want zo verzoent hij de zonde, zo betaalt hij de schuld, zo neemt hij het oordeel weg. Niet als we kijken naar de kinderen van Bethlehem kan tegen de wenende Rachel worden gezegd: bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw moeite en er is verwachting voor uw kinderen. Niet als we naar die kinderen van Bethlehem kijken. Niet als we naar onszelf en naar onze kinderen kijken. Maar dit kan en dit mag wel worden gezegd. Als wij zien naar hem. Wat hij die als kind werd gespaard als volwassen zoon. Aan het kruis heeft volbracht. En van daaruit. Dan mag in deze wereld. Die vanwege de afval van God niet anders verdiend heeft dan om onder de macht van Herodes voor altijd onder te gaan. Dan mag de boodschap van heil en van verlossing voluit verkondigd worden. In een wereld waar vanwege de verwoesting van de Satan zo ontzaglijk veel leed en zo ontzaglijk veel verdriet heeft. Daar klinkt de stem van de Heer Jezus. Nu meer nog dan tijdens zijn omwandeling op aarde. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Komt wenende moeders. Rachels, kom tot mij. Ik, de grote zoon van Jacob. Ik zal u troosten. En waar wij met onze kinderen niet alleen maar aan de macht van Satan, maar nog veel erger aan het rechtvaardig oordeel van God onderworpen zijn, daar klinkt de stem van Jezus rijker en heerlijker nog dan tijdens zijn omwandeling op aarde. Laat de kinderen uw kind. Die van ons uit de dood verdiend hebben. Laat ze komen tot mij. En verhindert ze niet. Want der zulken is het koninkrijk der hemelen. Door wat door die kindermoord in Bethlehem gebeurde. Dan wordt schijnbaar datgene wat God in Bethlehem gedaan heeft overschaduwd. En wat is er ook voor ons gemeente, vooral ook na kerstfeest straks weer, wat is er geweldig veel in deze wereld. Waardoor de blijde vreugde van kerstfeest, van wat God ons heeft doen gedenken, weer verstoord en weer verwoest kan worden. En toch, hoezeer ook vandaag de draak uit de afgrond te keer gaat, niet hij is overwinnaar. Maar het kind dat God gegeven heeft, door te sterven aan het kruis, heeft hij de draak de kop vermorzeld. En niet Herodes die het kind zocht te doden, maar het kind, hij is de ware koning van Israël. Herkent u hem? De Emmanuel, die God gegeven heeft. Erkent u hem als uw borg en zaligmaker. Erkent u hem als uw Here en als uw koning. Laat ik dat vanmorgen nou eens heel bijzonder aan de kinderen in de gemeente mogen vragen. Het woord van God, jongens en meisjes, dat spreekt vanmorgen over die kinderen van Bethlehem die werden gedood. Weten jullie en beseffen jullie wel dat je vanuit jezelf dat je ook niet anders verdiend hebt. En het is de Satan die het op jullie ondergang en die het op jullie verderf heeft gemunt. Maar de Heer Jezus die God gegeven heeft, hij wil jullie vriend. Hij wil jullie behouden. Hij wil jullie zaligmaker zijn. Maar dan moet je ook door zijn geest geleid worden. Om vanuit een nieuw hart hem dan ook lief te hebben. En hem ook van harte te dienen. En door hem verlost uit de macht van de zon. En uit de macht van de Satan. Dan geeft hij je een plaats in zijn koninkrijk. En wil hij je straks voor altijd in dat koninkrijk van hem doen binnengaan. Jongelui, laat dat ook voor jullie gelden. Veracht en verwerp, verkwant. Het eerstgeboorterecht. En het eerstgeboorte, de eerstgeboortezegen die God als jeugd van de gemeente aan jullie geeft. Veracht dat niet als een ezel. Wat van die ezelspraktijk. En van het leven uit dat Esaus beginsel terechtkomt. Dat laat het woord van God in de figuur van Herodes, de nakomeling van Esau, ons zien. Die zich als een instrument van de Satan laat gebruiken. Om het door God gegeven kind te doden. Erken de Heer Jezus. Hoe veracht en hoe vernederd hij ook geboren werd. En hoezeer hij ook werd belaagd en bedreigd. Erken hem als de koning van jouw hart. Als de koning van je leven. En het behoren bij de Heer Jezus. Het dienen van deze koning, dat maakt je het niet gemakkelijk in deze wereld. Dan laat de draak je ook vandaag niet met rust. Die draak achtervolgt nog het zaad van de vrouw. Die Gods geboden bewaren en die het getuigenis van Jezus Christus liefhebben. Maar aan de kerk, aan de vrouw. Die moet vluchten in de woestijn, zijn twee vleugelen gegeven. De vleugelen van geloof en van gebed. Om op te stijgen tot hem die de draak overwonnen heeft. Het kind dat door God is weggerukt tot in zijn troon. Wat ontzettend wanneer we ondanks wat op kerstfeest ons verkondigd is. Als we toch aan de kant van Herodes. Aan de kant van de vijanden, van Christus en zijn kerk blijven staan, dan mogen we schijnbaar machtig zijn. Maar die grote, die trotse Herodes, hij was niet overwinnaar. Hij was de grote verliezer. En hoe de Satan, hoe de draak. Met name wanneer de eindtijd al meer wordt vervuld de keer mag gaan. En in allerlei antichristelijke machten. Die in onze tijd steeds sterker worden zich openbaart. En hoezeer hij zich ook mag richten in al zijn felheid tegen de kerk des Heeren. Het kind dat God heeft doen geboren worden. Heeft hem overwonnen door te sterven aan het kruis. En hij zal hem overwinnen in het gericht. Waartoe hij die als kind kwam. Straks andermaal als rechter zal verschijnen op de wolken des hemels. En daarop ziende dan mag het allen die in die Jezus, in die door God gegeven Emmanuel worden geloven, mag het worden toegezegd. Hoe zwaar en hoe moeilijk het dan ook voor ons in deze wereld toch mag zijn. En welk een groot verdriet wellicht over onze kinderen ons te wachten staat. Dan mag het worden gezegd. Bedwing uw stem van geween en uw ogen van traan. Want er is loon voor uw arbeid. En er is verwachting voor uw kinderen. Zij zullen wederkeren naar hun land, vader. Allen die niet in het wenen van Rachel, maar die in het wenen, zoals de Heere dat leert door zijn Heilige Geest, in droefheid over hun zonde en schuld, tot de Heere Jezus Christus, tot Emmanuel, de toevlucht nemen om hem te kennen. Zij mogen door hem verlost wederkeren uit de ballingschap naar het Kanaan van de eeuwige verlossing, waar het heel door God op kerstfeest geopenbaard ten volle vervuld zal zijn. Amen.